Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Here, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort met Psalm 43, het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt, 43 vers 3. Schriftlezing voor deze middag is uit Hebreeën 9 en daarvan het 11e tot en met het 28e vers. Hebreeën 9, vers 11 tot en met 28. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U is genoemd te lezen Hebreeën 9, te beginnen bij het 11e vers. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en der kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en het as der jonge koe besprengen de onreine, hen heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtreding die onder de Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer het testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en de bokken, met water en purperen wol en hyssop, en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af, maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, en zal van andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen, gemeente, verder gaan luisteren naar het onderwijs van de catechismus, gegrond op Gods woord, ook het gedeelte dat u zojuist is gelezen. En deze middag staan we stil bij vraag en antwoord 80. Vraag en antwoord 80 van de Heidelberger catechismus. Daar wordt gevraagd, wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? En het antwoord is, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heer, u hebt ons vanmiddag bijeengebracht onder uw woord. Past om uw naam daarvoor te erkennen. Als we het in deze tijd ondervinden moeten dat het niet gewoon is dat we naar de kerk kunnen komen. Maar ook wanneer u ons na omstandigheden van zorgen over de gezondheid na langere tijd weer onder uw woord wilde brengen. Heere, geeft u ons dat er in ons hart iets mag zijn wat er was in het hart van de dichter, die het heeft gezegd: hoe lief heb ik uw woning. We bidden of u ons deze middag helpen wil, in spreken en in luisteren. We hebben een gedeelte uit het leerboek gelezen dat gegrond is op uw woord, en eerst is uw woord zelf gelezen. En Heere, maak in dat woord onze gang en onze treden vast. Laat het woord vanmiddag helder en duidelijk mogen zijn. Geeft u dat er ingegaan mag worden op misverstanden en dwalingen rondom het heilige avondmaal. En dat wij ook begrijpen mogen en overtuigd mogen worden van waarom het nodig is dat de dingen weerlegd worden. Maar Heere, breng ons vanuit de weerlegging van de dwaling ook bij de waarheid van uw woord. En onderwijst u onszelf. We hebben vanmorgen geleerd hoe u, als het ware met doorboorde handen, het woord van het Oude Testament voor uw discipelen opende. En het leert ons dat waar wij het niet verdienen, dat het woord geopend wordt voor ons, dat alleen kan omdat u dat verdiend hebt door uw handen te laten doorgraven. En we bidden, Heere, schenk ons om uwentwil een zegen, ook vanmiddag. Wilt u, als de grote profeet en leraar, met uw handen die de littekenen van uw lijden dragen, het woord voor ons openen. En dan nog meer dan dat. Heere, geeft u dat ons verstand geopend wordt, zoals u het verstand van de discipelen opende. Dat hebben wij nodig voor het eerst, als ons verstand en ons hart nog altijd gesloten bleef voor uw woord. Maar dat hebben we ook nodig bij vernieuwing. Heere, wij bidden of u wil geven wat u gaf aan de Emmausgangers, van wie u de harten liet branden. Heere, help ons bij het luisteren. We vragen u dat bijzonder voor de kinderen en voor de jonge mensen, als de stof van vanmiddag wellicht niet zo eenvoudig is. Geef uw zegen over uw woord, Heere. Daar zijn we zo diep en stil van afhankelijk. Wij kunnen die zegen niet maken. We hebben die zegen niet verdiend. We kunnen die zegen niet bij elkaar preken of luisteren. Maar wilt u die zegen geven? We bidden voor uw kerk over het rond van deze aarde. Bijzonder daar waar ze vervolgd wordt, vragen we van u of u uw kerk sterken wil en bemoedigen wil. En of u wil geven dat de ogen van uw kinderen gericht mogen worden op de Heer Jezus Christus, die in de hemel is, staande aan de rechterhand van zijn Vader. Heere, wilt u zijn in landen die bekend staan vanwege vervolgingen? We denken aan Noord-Korea, aan moslimlanden. Maar wees ook met landen waar de vervolging meer op subtiele wijze plaatsvindt. Wilt u uw kerk bewaren voor afval? En daar waar ons relatieve vrijheid gegeven wordt, geef dat we de vrijheid hoog mogen achten, Heere. U geeft ons de mogelijkheid om samen te komen. Dat is ook onder deze omstandigheden niet in elk land vanzelfsprekend. Geeft u dat we de vrijheid zo mogen gebruiken zoals u het wil en leer ons, geef ons wijsheid in alle dingen. Heren, we bidden in dat verband ook voor onze kerkenraad en voor de commissie die zich bezighoudt met de kerkgang. Geef uw wijsheid. En u hebt ons willen bewaren, heren, ook de eensgezindheid willen bewaren. Past ons om uw naam daarvoor te erkennen en te danken. Ook dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Heel makkelijk kunnen we door verschillende inzichten uit elkaar gedreven worden. En dan voert de duivel zijn triomfen. Bewaar ons ervoor. Juist wanneer we vrede en eensgezindheid en samenbinding mogen opmerken. En we mogen u daarvoor wel erkennen. Is het nodig om waakzaam te zijn en u juist te bidden. Of u ons dat blijvend wil geven waar wij het niet verdienen. Heren, we bidden u voor het kerkelijke leven in ons land en daarbuiten dat wel te maken heeft met spanning en verdeeldheid. Wil u geven wat nodig is in die omstandigheden. We bidden of u uw koninkrijk wil uitbreiden en ook het evangelisatiewerk wil zegenen. Ook het werk dat vanuit onze gemeente van tijd tot tijd gedaan wordt. Heren, geeft u uw zegen over het verspreiden van uw woord. U hebt het zelf gezegd. Werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. En laat dat ook in deze grote havenstad mogen gebeuren. Heren, geef ons ook onze eigen verantwoordelijkheid te verstaan in de gesprekken met mensen om ons heen die uw woord en uw naam niet kennen. En geef dat we in alle eenvoud iets mogen doorgeven, dat we daartoe de gelegenheid, maar ook de vrijmoedigheid van u mogen ontvangen. We bidden, Heren, of u wil zijn met hen die in de gezondheidszorg werken. Er komt veel op hen af. We bidden of u hen kracht, wijsheid, genade, bewaring wil geven. Wees, Heren, met degenen die door de ziekte getroffen zijn. Wil u ze herstel schenken. En wees ook met de rouwdragende. Want velen, ook onder ons volk, zijn door het virus dat rondgaat zo getroffen dat ze ten gevolge daarvan kwamen te overlijden. En al vallen de cijfers in vergelijking met landen als Brazilië en andere landen in ons land door uw goedheid nog mee. Toch is ieder mensenleven er één. En Heren, wij bidden dan ook om wijsheid voor onze overheid. Niet alleen in dit opzicht, maar ook in andere opzichten. Als we ook wel zien hoe de mogelijkheid om het christelijke geluid te laten horen in het onderwijs, op allerlei plaatsen in deze samenleving, steeds meer bedreigd wordt en aan banden gelegd wordt. Heren, dan bidden wij u. Denk aan uw trouw. U hebt ook in Nederland nog een volk, een kerk. En die kerk heeft het wel verzondigd en verbeurd. Maar we bidden of u uw kerk onder ons niet alleen in het leven wil houden, maar ook wil uitbreiden. En of u wil werken, ook onder de jonge mensen, ook onder de kinderen. Ook onder de komende generatie. Heren, bewaar en vermeerder uw kerk en verstoort u het rijk van de boze. Wees zo vanmiddag met ons alle, Heren, hier in de kerk en opnieuw dragen we hen die thuis meeluisteren aan u op. Geeft u ons als gemeente ook trouw in het meeluisteren. Als niemand het ziet, is het zo makkelijk om er op een wat makkelijkere wijze mee om te gaan. Maar bewaar ons, Heren. Voor ontrouw en geef ons eerbied, ook wanneer we thuis meeluisteren en meekijken. En geeft u dat uw woord beslag mag leggen op onze harten. En wil u geven, al hebben wij dat niet verdiend, maar in de weg van het wonder, dat het weer mogelijk wordt, Heren, om samen te komen, op verantwoorde wijze samen te komen, zoals we dat eerder mochten. Heren, wil u wonderen doen. Wil u ook laten zien dat u regeert ook in deze dingen? Wilt u zich zo ontfermen, ook over alle die het moeilijk hebben? En u kent alle zorgen, alle spanningen, alle moeite, alle verdriet, eenzaamheid en gemis, strijd en vragen. Heren, we leggen het alles voor u neer. We bidden u of u deze middag wil sterken alle die een taak in de dienst hebben. We vragen het alles van u in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 33ste vers willen we overdenken onder het orgelspel. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heere, een goede zin verstaan en wetenschap der dwazen waan ontvloden. Wijs gij mij zelf de weg der waarheid aan, nadien ik heb geloofd aan uw geboden. 119 vers 33. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, kerkelijke kassen, algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken en de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, van de eerste predikant van onze gemeente, de oude dominee D.C. Overduin, is bekend dat hij eens moest spreken over zondag 30. En het gaat daarin over de Roomse mis. En dominee Overduin keek even naar de zondag. Hij keek de gemeente in en hij zei: gemeente, met de mis is het mis. Dat weten we allemaal wel. En nu ga ik preken hoe God een mens bekeert. Dat kunnen we, denk ik, allemaal wel een beetje begrijpen. Daar zit natuurlijk ook wel iets in. We kunnen misschien over de mis wel heel kort en heel duidelijk zijn. Met de Rooms-Katholieke mis is het mis. En heel belangrijk is het om te weten hoe de Heere zondaren bekeert en dat de Heere zondaren bekeert. Dus niets ten nadele van deze markante prediker die de dood in Adam preekte en het leven in de Heer Jezus Christus en die het evangelie in grote bewogenheid ook in de stad Rotterdam gepreekt heeft. Maar toch is er vanmiddag wel reden om wat langer stil te staan bij vraag en antwoord 80. Om daar apart een keer over na te denken. Niet alleen omdat er dan, als de Heer het geeft, een volgende keer ook wat meer tijd is om in te gaan op de vraag: voor wie is het heilige avondmaal des Heren ingesteld? En dat is een belangrijke vraag. Maar ook omdat, als wij de Bijbel lezen en als wij het evangelie lezen, we wel ontdekken dat de Heer Jezus Christus zelf er juist heel veel moeite zich voor heeft getroost om de waarleer te weerleggen. Hoe vaak is hij niet in gesprek geweest met de Farizeeën en met de Sadduceeën? Hoe vaak is hij niet ingegaan op hun strikvragen? Hoe vaak is de apostel Paulus in zijn brieven niet bezig om dwaaleer te weerleggen? En het is niet alleen belangrijk om dwalingen, oude en nieuwe dwalingen te weerleggen, maar in het licht van de weerlegging van dwalingen wordt ook de waarheid des te meer helder en duidelijk. En dat geven de Heren vanmiddag ook in ons midden. Als wij stilstaan bij menselijke dwaling en goddelijke waarheid rondom het heilige avondmaal. Menselijke dwaling en goddelijke waarheid rondom het heilige avondmaal. En dan gaat het over drie dingen. Allereerst over het offer van Christus. In de tweede plaats over de aanwezigheid van Christus. En tenslotte over de aanbidding van Christus. Allereerst over het offer van Christus. Daar is het eerste grote verschil tussen de Roomse mis en het avondmaal zoals wij dat kennen. En we hopen te horen wat dat verschil precies is. In de tweede plaats gaat het over de aanwezigheid van Christus. Daar hebben we vorige week iets van gehoord, maar dat gaan we nu nog wat nader uitdiepen. En tenslotte over de aanbidding van Christus. Daar spreekt het slot van het eerste deel van antwoord 80 over. En ook het slot van het tweede deel van dit antwoord. Het gaat dus, gemeente, deze middag in vraag en antwoord 80 over de Roomse mis. En we moeten eerst maar even duidelijk helder krijgen wat daar precies mee wordt bedoeld. Dan moeten we bedenken dat het avondmaal, zo noem ik het maar even, in de Rooms-Katholieke Kerk uiteenvalt in tweeën. Voor een deel heeft het avondmaal in de Rooms-Katholieke Kerk de betekenis van en het karakter van een maaltijd. Een maaltijd waar mensen aan kunnen deelnemen door de ouwel een klein stukje brood te eten. Maar dat is niet het enige. Het avondmaal bestaat volgens de Rooms-Katholieke Kerk in de tweede plaats ook uit een offer. En dat is belangrijk om ons antwoord te begrijpen en om ook verder na te denken over dit onderwerp. Een offer. Dan ga ik even met u terug naar vorige week. Toen hebben we gehoord dat het de officiële leer is in de Rooms-Katholieke Kerk dat als de priester de woorden van wijding heeft gesproken over het brood en over de wijn, dat dan het brood wezenlijk verandert in het lichaam van Christus. Probeert u zich dat voor te stellen. Daar staat de priester achter een tafel, en we hopen straks nog wel te horen hoe die tafel eigenlijk genoemd wordt, al zullen de meesten dat weten. Hij heeft de woorden van wijding gesproken over het brood, en dan houdt hij dus naar de Roomse opvatting in zijn handen eigenlijk niet meer een stukje brood, maar dan houdt hij daar het lichaam van Christus. En als hij de woorden van wijding heeft gesproken over de beker, dan bevindt zich in die beker niet meer de wijn, maar ten diepste en wezenlijk, volgens de Rooms-Katholieke Kerk, het bloed van Christus. En wat doet zo'n priester nu achter die tafel? Die zet het brood, de ouwel, aan de ene kant. En de beker met wijn, ik zeg het eigenlijk niet goed volgens de Roomse opvatting, het bloed van de Heer Jezus aan de andere kant. Het lichaam en het bloed van de Heer Jezus wordt uit elkaar gehaald. En wij begrijpen denk ik allemaal, ook de kinderen in de kerk, wat er dan op symbolische manier gebeurt. Want als ons lichaam helemaal gescheiden wordt van al het bloed, dan sterven we. Dan kunnen we niet verder leven. Nou, dat is ook de betekenis van de mis. Daar staat de priester. Hij scheidt het lichaam en het bloed van Christus. En dan sterft Christus daar op het altaar. Want zo wordt die tafel genoemd, als het ware opnieuw. Dan wordt het offer van de Heer Jezus herhaald en opnieuw gebracht. Dat is wat er in de mis gebeurt. En dat is niet alleen ten goede van de mensen die nog leven, maar zo leert men in de Rooms-Katholieke Kerk tot op de dag van vandaag, dat komt ook ten goede aan mensen die gestorven zijn en die na hun dood in het vage vuur zijn op een plaats waar ze nog moeten boeten voor zonde, voordat ze uiteindelijk toch de hemelse heerlijkheid kunnen ingaan. Dus de mis wordt niet alleen bediend voor levenden, maar u weet dat wel als u het Rooms-Katholieke leven een klein beetje kent, er worden ook missen opgedragen van mensen die al gestorven zijn. Nou, over die opvatting gaat het in zondag 30. En dan lees ik met u maar het begin van het tweede stuk van het antwoord, waar staat: maar de mis leert. Want daar vindt u kort samengevat wat ik zojuist heb gezegd. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving van de zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. Dus dat is de gedachte bij de Roomse mis. Het offer van de Heer Jezus wordt herhaald door een priester, die juist daarom natuurlijk ook de priester genoemd wordt, op een tafel die ook daarom in de Rooms-Katholieke Kerk niet een tafel wordt genoemd, maar het altaar. En heel belangrijk, en dat is iets heel pijnlijks in deze dwaling, waar toch al bijbelse gronden van alles tegen in te brengen is, maar heel belangrijk voor de Roomse opvatting is dat dat offer van Christus herhaald wordt door Christus zelf, samen met zijn kerk. De priester offert mee. En daar zit een heel, om zo te zeggen, een heel Roomse gedachte in. De mens doet mee. Wel, die opvatting was er in de tijd van de opstellers, van de catechismes, en die opvatting is er nog steeds. Als het vandaag gaat over de mis in de Rooms-Katholieke Kerk, dan wordt dit bedoeld. En de vraag is deze middag: wat moeten wij op grond van Gods woord daarover zeggen? En dan gaan we naar het eerste stukje van antwoord 80. Waar het avondmaal tegenover de mis wordt gesteld. Leest u maar mee. Er wordt gevraagd in vraag 80, wat voor onderscheid, wat voor verschil is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? En het antwoord is dan: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En daar pauzeren we dan, want daar gaat het over het eerste verschil. We hebben dus uit het tweede deel van Antwoord 80 gehoord wat de eerste dwaling is ten aanzien van de mis. En we hebben uit het eerste deel van Antwoord 80 nu gehoord wat de Bijbelse leer is die daar tegenover staat. En u hoort wel waar de nadruk op valt in dit eerste stukje. Dat is vooral het woord enige en eenmaal. Dat is het punt waar het over gaat. Kijk, want als dat offer van de Heer Jezus in de Rooms-Katholieke opvatting iedere keer weer herhaald moet worden, telkens weer gebracht moet worden, telkens vernieuwd moet worden, dan ligt daar ten diepste in, en dat is in 2021 nog net zo waar als in het jaar dat de catechismus opgesteld werd, daar ligt daar ten diepste in een loochening, een ontkenning van het enige offer van de Heer Jezus Christus, dat eenmaal voor goed door Christus gebracht is. En voor de Bijbelse achtergrond daarvan is het goed om even te gaan naar onze schriftlezing van vanmiddag, de Hebreeënbrief. U weet wellicht dat die brief geschreven is aan christenen die uit de Joden afkomstig waren, die tot bekering en tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen waren, maar die te maken hebben met allerlei moeilijke omstandigheden. Vervolging die dreigt, maar ook de neiging om terug te vallen in het Jodendom. En dan schrijft de apostel in de Hebreeënbrief uitvoerig over de Heer Jezus Christus. Dat is het grote thema van de brief, zouden we kunnen zeggen. Het grote thema van de Hebreeënbrief, de Heer Jezus Christus. En waar de schrijver dan vooral de nadruk op legt, dat is dat de Heer Jezus Christus eenmaal voor goed het offer heeft gebracht. Zijn bloed heeft gestort, gehoorzaamheid heeft gegeven, de wet heeft vervuld. Eenmaal voor goed een volkomen offer heeft gebracht. En dat wordt in de Bijbel eigenlijk nog eens afgezet tegen al die offers die in het Oude Testament gebracht moesten worden. Voordat de Heer Jezus er kwam. Toen stond daar in de tabernakel en later in de tempel iedere dag opnieuw een heel aantal priesters gereed om elke dag opnieuw offers te brengen. En dat waren offers van dieren en die offers waren nooit genoeg. Altijd moest er weer een nieuw offer gebracht worden. Altijd moest opnieuw de vinger uitgestrekt worden vanuit dat offer naar het grote offerlam dat komen zou, de Heer Jezus Christus. En toen kwam de Heer Jezus. En toen heeft hij het offer gebracht. Wanneer is dat begonnen? Ja, al bij het begin van zijn menswording. Toen is de Heer Jezus al gaan offeren. Toen heeft hij zijn gehoorzaamheid geofferd aan zijn Vader. En heel zijn leven is als het ware één groot offer geweest. En dan uiteindelijk, dan sterft hij. En dan is zijn offer volkomen genoeg. Dat heeft de Heer Jezus uitgeroepen op Golgotha aan het kruis. Het is volbracht. Het offer dat ik breng is volkomen genoeg. En dat ene offer, gemeente, van de gehoorzaamheid en het lijden van de Heer Jezus, alles bij elkaar, dat hoefde dus maar één keer gebracht te worden. Daar ligt nu zoveel kracht in. Daar ligt zoveel ruimte in, dat de grootste van de zondaren daardoor zalig kan worden. En met dat offer is de Heer Jezus Christus ten hemel gevaren en voor het aangezicht van zijn Vader verschenen. En het is door dat offer alleen dat een arme zondaar zalig kan worden. Ziet u de tegenstelling? En begrijpen wij, gemeente, waarom de mis, waarbij de gedachte is dat dat ene offer van de Heer Jezus toch iedere dag nog een keer herhaald moet worden. En dat de mens daar ook nog in mee moet doen en mee moet offeren, ten diepste niet anders is dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus, zoals de catechismus het zegt. De opstellers van onze catechismus hebben niet gedacht, nu gaan we, ik zeg het maar even heel gewoon, nu gaan we eens moeilijk doen en spijkers op laag water zoeken. Nee, de opstellers van de catechismus hebben het gezegd met een hart dat klopte van verwondering en van liefde voor de Heer Jezus Christus, die zichzelf tot in de dood overgegeven heeft en die zichzelf opgeofferd heeft. Maar heel dat gebeuren rond de Roomse mis is ten diepste een verloochening van dat ene offer van Christus. En de vraag, gemeente, die deze middag aan het einde van de eerste gedachte tot ons komt, is: hoe staan wij tegenover dat ene offer? Hoe sta u, hoe sta ik tegenover dat ene offer van Christus, waarvan Gods woord zegt dat Christus het eenmaal voor goed heeft gebracht? Want dat is de enige grond waarop een zondaar voor God kan bestaan. Dat is de enige plaats waar een zondaar veilig is voor de toorn van God. Als hij begrepen mag zijn in het offer van de Heer Jezus Christus, als hij schuiling zoekt in het offer van het grote Lam Gods. Hoe staan wij tegenover dat enige offer? Hebt u dat offer nodig gekregen? Is dat ene offer dat de Heer Jezus gebracht heeft, waar zijn hart op gericht was, zijn middelaarshart op gericht was, al echt noodzakelijk geworden in uw leven? Want daar begint het mee. Van nature is dat offer voor ons iets dat zo verborgen is, waar we ook helemaal geen erg in hebben. Dat is iets wat we helemaal niet nodig hebben, omdat we niet zien dat we een schuld hebben tegenover God. En daarom is het zo nodig dat we gaan zien dat we schuld tegenover God hebben, dat onze ogen daarvoor geopend worden. Dat de Heer Jezus Christus ons als de grote profeet en leraar gaat leren dat er een grote hoge priester nodig is in ons leven. Hebt u dat geleerd? Dat u een hoge priester nodig hebt? Hebben we dat geleerd in het licht van onze schuld? In het licht van Gods rechtvaardigheid? Die genoegdoening eist. In het licht van de rechtvaardigheid van God, waardoor de Heere de zonde niet door de vingers kan zien. En niet kan zeggen, ach, deze man, deze vrouw, hij bedoelt het zo goed, ze bedoelt het zo goed. Hij heeft zoveel tranen geschreid over zijn zonde. Hij heeft zich zo serieus veranderd. Hij is zo serieus op zoek gegaan naar God in zijn leven. Allemaal zegeningen, gemeente, als dat er mag zijn in je leven. En tegen mensen bij wie dat niet zo is, zou ik zeggen, zoek dat. Maar als de Heere die dingen in het leven gaat geven, als een zondaar echt belang krijgt bij het zoeken van God, als de berouw komt over mijn zonde, dan moet ik nog wel leren om daar de grond uit te verliezen. Want mijn tranen en mijn berouw en mijn ernst en mijn zoeken kunnen zomaar offertjes worden waarmee ik denk voor God te kunnen verschijnen. En dan is het zo nodig dat ik leer wat dat bekende lied zegt. Niet de offers die ik breng. En niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. En dat leert de Heere Jezus, of dat leert de Heere een zondaar toch altijd in een weg waarin, ja, waarin mijn hoogmoed gekruisigd moet worden. Waarin al mijn eigen gerechtigheid, waarmee ik probeer voor God te bestaan en waarmee ik probeer aan God te betalen, me uit handen valt. En dat is een pijnlijke les en toch een nuttige les. Dat ik zo dat enige offer van de Heer Jezus echt nodig krijg. Hebben we dat nodig gekregen? Zijn alle andere offers als het ware onder onze handen vandaan afgebroken? Staan we zelf met lege handen? Want zulke zondaren zijn welkom bij de Heer Jezus Christus als de grote hoge priester. En als je dat nou niet weet, ben je dan niet welkom, dominee, zegt er iemand. Dan zou ik vanmiddag willen zeggen, weet u, dan bent u allereerst welkom bij de Heer Jezus Christus als de grote profeet. Die het zondare leren wil wat er nodig is in hun leven. Die het ze door woord en geest wil gaan duidelijk maken en hen ervan wil gaan overtuigen. Van al die dingen waar het net over ging. Het offer. Hoe staan wij tegenover het offer van Christus? Nog één keer, gemeente, die vraag voordat we naar het tweede punt gaan. Want het is een levensbelangrijke vraag. Buiten dit offer, ik zei het u al, is er geen bestaansgrond tegenover God. Wij zullen gefundeerd moeten worden, gegrond moeten worden in het offer van de Heer Jezus Christus. In zijn bloed, in zijn gerechtigheid. En dat bloed dat heeft in u willen storten voor doodschuldige mensen. Voor mensen die het helemaal niet verdienen. Die alles doorgebracht hebben en bedorven hebben. Voor mensen die zo onrein zijn als wat in zichzelf. Juist voor onreinen heeft hij zijn bloed gestort. Want dat is ook zoiets wat strijd kan geven in het leven van mensen. Als ze zich afvragen, is er wel reiniging mogelijk voor mij? Ik ben zo vuil, ben zo schuldig, ben zo onrein vanwege de zonde. Juist tot schuldigen en tot onreinen komt zijn lokroep. De lokroep van het evangelie, dat het getuigde bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Maar buiten hem is het omkomen. U weet wel, in het Oude Testament werd dat zo heel aangrijpend zichtbaar op het altaar. Bij dat altaar was er vergeving mogelijk op grond van het sterven van het lam en het offer van het lam. Maar als dat lam op het altaar werd gelegd en in vlammen opging en het bloed van dat lam vloeide, dan predikte dat bloed van het lam en het vuur op het altaar ook dat er buiten dit lam alleen maar de toorn van God was. En daarom, gemeente, is het nodig dat altijd weer het lam Gods in het midden van de gemeente wordt geplaatst. Dat gebeurt ook. Prediking is, we hebben dat wel eens een poosje geleden naar aanleiding van de Dordtse leerregels overdacht, maar prediking is heel bijzonder bediening der verzoening. Dus niet maar een lezing over Gods woord. Dat is niet maar wat interessantheden, maar prediking is ten diepste bediening der verzoening. Het Lam Gods wordt onder u geplaatst. En de vinger van de prediker wijst ernaar. En als het goed is, is de prediking één uitgestrekte vinger. Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Zoek uw behoud. Zoek uw leven bij dat lam. We gaan naar het tweede. En dat is de aanwezigheid van Christus. Dat is een tweede belangrijke verschilpunt. Als het gaat over de mis en het heilige avondmaal. De aanwezigheid van Christus. En dan lezen we allereerst weer in het tweede stukje van antwoord 80. Het staat daar heel kort. Ik lees verder op het punt waar ik zojuist ben opgehouden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en van de wijn is. Dat is de leer van de mis. Dat hebben we de vorige keer al gehoord. Christus is lichamelijk in het brood en in de wijn, volgens de Romeinse opvatting. Als de priester woorden van wijding spreekt, verandert het wezen van het brood in lichaam van Christus. Het wezen van de wijn in het wezen van het bloed van Christus. Dus de Rooms-Katholieke leer en de Roomse mis wijst eigenlijk, als het gaat om de vraag waar is Christus, ja, naar de tafel, naar het altaar, naar het stukje brood, naar die beker met wijn, daar is hij. Maar de avondmaalsleer die op Gods woord gegrond is en die we deze middag vanuit Gods woord opdiepen, wijst ons niet naar de tafel, maar wijst van de tafel af omhoog. Ze zegt, Christus naar zijn menselijke natuur is niet in de tekenen van brood en wijn. Dat blijft gewoon brood en dat blijft gewoon wijn. Al draagt het ja een gewijd karakter, dat natuurlijk wel. Want het betekent wel het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar Christus naar zijn menselijke natuur is ten hemel gevaren. Hij zit ter rechterhand van zijn Vader. Daar is hij. Ik lees het u maar even voor, gemeente. Dan kunt u ook dat gedeelte uit het bekende formulier misschien iets beter een plaats geven in uw gedachten. U moet eens horen hoe het formulier dat vertolkt. Na het gebed voor het avondmaal, dan wordt er dit gezegd. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood, Christus, gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke wijn en aan het uiterlijke brood en aan de uiterlijke wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Waar Jezus Christus is, onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader. Waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof heen wijzen. Hoort u hoe het formulier daar eigenlijk ook wijst? Van de avondmaalstafel omhoog. Het is alsof er aan het heilig avondmaal gezegd wordt tegen degene die daar aan mogen gaan, maar ook tegen degene die er getuigen van mogen zijn. Christus is niet lichamelijk aanwezig in die tekenen. Maar Christus is naar zijn menselijke natuur in de hemel. Als de grote voorbidder. Als de grote voorspraak. Waar hij altijd leeft om voor zijn Vader te bidden. We hebben het gemeente dan wel over hele diepe en grote dingen, maar Christus staat dus in zijn menselijke lichaam, in zijn verheerlijkte lichaam, op dit moment voor zijn Vader. Met de tekenen van zijn lijden nog altijd in zijn handen, ook bijna 2000 jaar verder. De tekenen van zijn lijden in zijn handen. En hij bidt op grond van zijn eigen werk en op grond van zijn eigen offer voor de zijnen. Die misschien op dat moment wel met heel veel strijd in de bank zitten en niet eens aan durven gaan. Hij bidt voor de zijnen die naar voren komen en toetreden tot het heilige avondmaal en een plaats zoeken. Hij bidt voor de zijnen, zelfs als zij niet kunnen bidden. En vanaf het avondmaal wordt er gewezen naar Christus in de hemel. De voorspraak, de grote voorbidder. Zult u er, u die de Heere mag kennen en vrezen en die iets kent van de Heere Jezus Christus, ook aan denken in de week van voorbereiding, als u misschien zo worstelt. Als alles misschien zo onder vuur ligt, als de duivel u ook wel weet te vinden. Als alles zo verward is dat u misschien niet eens rustig kunt bidden. Dat hij daar is aan de rechterhand van zijn vader om te bidden voor al de zijnen. En hij is daar niet alleen als de grote voorbidder, maar hij is ook degene die zijn geest geeft. En door zijn geest werkt hij in de harten van zondaren. Laat hij ze zien wie ze zelf zijn, ook in een week van voorbereiding. Alleen door Gods geest kan een zondaar echt verootmoedigd worden. Kan een kind van God na ontvangen genade echt verootmoedigd worden en arm gemaakt worden. Alleen door Gods geest kan een kind van God vrijmoedigheid krijgen om aan te gaan en toe te treden. Alleen door Gods geest kan een kind van God gelovig en met vrucht avondmaal houden. En die geest zendt Christus ook vanuit de hemel. Ziet u, gemeente, wat voor een verschil. Of dat, en ik bedoel dat niet om een dwaling van de Rooms-Katholieke Kerk belachelijk te maken, maar of dat de Heer Jezus nu zit in een stukje brood. En in een slokje wijn dat dan ook alleen nog maar door de priester genuttigd mag worden. Of dat, zoals Gods woord het zegt en zoals de leer van de catechismus het samenvat, daar een levende Christus is in de hemel die zijn kerk wil voeden en die zijn kerk wil sterken in het strijdperk van dit leven. En die weet wat ze nodig hebben. Een voorspraak aan de rechterhand van zijn vader die niet alleen bidt dat zijn kerk bewaard wordt en gesterkt wordt, maar ook dat zijn kerk vermeerderd wordt. Want dat is ook iets van het gebed van de Heer Jezus. Als hij daar op dit moment, op deze voorjaarszondag in april 2021 staat met de tekenen van zijn lijden in zijn handen voor zijn vader, bidt hij ook: Vader, breid uw koninkrijk nog uit, vermeerder uw kerk. Christus bidt dat zondaren tot bekering komen. Ook nu. En als er iemand is onder ons die het tegen zichzelf moet zeggen in gedachten, ja, nu heb ik wel gehoord over een voorbidden voor de zijnen en een voorbidden voor zijn volk, maar ik vrees zo dat ik daar niet in begrepen lig en ik kan niet bij die troost. Laat het dan uw gebed maar zijn, juist als u moet zeggen, ik kan helemaal niet bidden zoals het behoort. Heere, wil u voor mij bidden? En wil u zo voor mij bidden dat ik toegevoegd mag worden aan degene die zalig worden. Om zo te doen wat Psalm 123 zingt. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. We gaan er eerst van zingen. 123, het eerste vers. Drie belangrijke verschillen, gemeente, tussen de mis en het heilige avondmaal, zoals dat volgens bijbelse opvatting uiteengezet wordt. Het eerste was het offer, het ene offer dat herdacht wordt in het heilige avondmaal, tegenover het offer van de Heer Jezus dat steeds herhaald moet worden en vernieuwd moet worden volgens de Romeinse opvatting. Dat is het eerste. Tweede, de aanwezigheid van Christus. De Romeinse opvatting zegt lichamelijk in het brood en in de wijn. En de Bijbelse opvatting die in de catechismus naar voren komt zegt naar zijn menselijke natuur in de hemel. En naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wel altijd met de zijnen. Maar niet opgesloten, om zo te zeggen, in een stukje brood. En niet opgesloten in een beker met wijn. En dan het laatste, dat is zijn aanbidding. En daar kom ik bij nog een laatste bezwaarpunt aan de opvatting van de Romeinse mis. Dat is, en ook dat hebben we de vorige keer al even kort aangestipt, dat als het brood volgens de Romeinse opvatting echt veranderd is in het lichaam van de Heer Jezus, dat brood ook moet worden aanbeden. Daarom ziet u ook dat de Rooms-Katholieken in aanbidding knielen voor de hostie, voor dat stukje brood. Dat moesten we ook maar niet vergeten, denk ik, als we een pleidooi voeren in onze tijd. Je kunt dat af en toe weer eens lezen om wat meer te knielen in de kerk. Dan moeten we wel kijken wat er allemaal meekomt. Knielen is op zich niet verkeerd natuurlijk. Dat is goed. Als we maar wel bedenken dat we knielen voor de Heere. En dat we dat boven alles doen in het verborgene. En dat we dat boven alles doen met de knie van ons hart. Maar als we dan de Romeinse opvatting dus even zo nog voor de laatste keer zien, dan moeten we zeggen, dat is natuurlijk wel aangrijpend, dat daar mensen knielen voor. Ja, waarvoor? Ten diepste toch maar voor een stukje brood. Dat is inderdaad wel, en dan begrijpen we ook die woorden aan het slot van antwoord 80, een vervloekte afgoderij. Dat is niet om de dingen onnodig, nog een keer, niet om de dingen onnodig op de spits te drijven, maar dat is het echt wel. Nee, de catechismus zegt niet dat de Romeinse mensen zelf vervloekt zijn. Ze zegt alleen dat deze afgoderij vervloekt is. En afgoderij is altijd vervloekt, zegt een van de oudvaders. Omgekeerd heeft de Rooms-Katholieke Kerk, als het ging om de leer van de protestanten, wel mensen die die leer aanvaarden vervloekt. Vervloekt is hij die, heeft het Concilie van Trente heel wat keren gezegd. Dus deze woorden, al kunnen ze misschien wat onverdraagzaam overkomen, moeten we ook maar niet te snel schrappen. Dat moeten we helemaal niet doen met onze belijdenis. Hier komt men ten diepste op voor de eer van de Heer Jezus Christus, want hij moet wel aanbeden worden. Maar niet in een stukje brood of een slokje wijn. Hij moet aanbeden worden waar hij echt is, in de hemel. Daar moet onze aandacht op gericht worden. Is dat bijbels? Ja, daar hebben we een prachtige illustratie van aan het slot van het Lucas-evangelie. Lucas 24. Dan neemt de Heer Jezus 40 dagen na zijn opstanding zijn discipelen mee de stad Jeruzalem uit, naar de Olijfberg. De kinderen moeten in gedachten maar even meegaan. De kinderen hier in de kerk en de kinderen thuis. Het was vanmiddag misschien best moeilijk, maar dit stukje, dat kun je denk ik wel begrijpen. Dan gaat de Heer Jezus daar met zijn 11 discipelen de poort van Jeruzalem uit. En ze komen daar aan de voet van de Olijfberg. En daar aan de voet van de Olijfberg ligt een hof. Daar komen ze langs. De hof van Gethsemane. En de discipelen weten het nog. En heel bijzonder de drie discipelen die door de Heer Jezus meegenomen zijn. Een stukje verderop in die donkere hof. Hoe de Heer Jezus daar heeft geworsteld met de drinkbeker van het lijden. En hoe Nee, niet de hemel, maar hoe de hel zich als het ware voor de Heer Jezus opende. Zodat de Heer Jezus het heeft gezegd, terwijl het zweet als grote druppels bloed op de aarde afliep. Vader, indien gij wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Het is alsof de Heer Jezus, terwijl hij daar met de discipelen langs loopt, even wijst naar die hof en zegt, weten jullie het nog? Hoe ik daar een deel van dat ene offer heb gebracht. Hoe daar die diepte van mijn lijden ligt. En nu gaan we verder. En dan gaat de Heer Jezus met zijn discipelen die steile olijfberg op. Totdat ze komen op een kruispunt van wegen. En als de Heer Jezus daar nog met zijn discipelen gesproken heeft, dan op zeker moment maken ze voeten zich los van de grond. En dan gebeurt dat grote wonder. Wat wij natuurlijk nooit kunnen. Want als wij onze voeten even losmaken van de grond, een stap doen, dan komt onze voet natuurlijk weer naar beneden. En des te hoger wij in de lucht springen, ik bedoel dat eerbiedig, maar met een des te grotere klap komen we weer op de grond terecht. Maar bij de Heer Jezus gaat het anders. Zijn voeten maken zich los van de grond en hij stijgt daarop naar de hemel, zegenend. Zo staat het in de Bijbel. Een van de laatste dingen die de discipelen hebben gezien als ze kijken naar de Heer Jezus, dat zijn die handen geweest waar de tekenen van zijn lijden in te zien waren. Zegenend op grond van zijn eigen offer vaart hij ten hemel. En dan neemt een wolk de Heer Jezus van de ogen van de discipelen weg. En wat staat er dan in Lucas 24? Daar staat er dit. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En dan komt het. En zij aanbaden hem. Waar hebt u het woord waar het vanmiddag in de derde gedachte over ging? Aanbidding. Aanbidding van de Heer Jezus die ten hemel gevaar. Terwijl hij niet meer te zien is. Terwijl hij zich aan hun ogen onttrokken heeft. Vallen ze daar neer op de grond. Want dat is de betekenis van aanbidden. Vallen ze daar neer in aanbidding op de grond. Maken ze zich zo klein als mogelijk is. En bewijzen ze de Heer Jezus, terwijl hij ten hemel gegaan is, goddelijke eer. Zo moet de Heer Jezus aangebeden worden. Aanbidden, dat betekent dus letterlijk plat op de grond in het stof vallen. Aanbidden, dat is iets dat stijgt altijd op vanuit een diep besef van eigen onwaardigheid. Afhankelijkheid, kleinheid, nietigheid. Niet waardeloosheid, dat is iets anders. Dat mag niemand van zichzelf denken dat hij waardeloos is. Tenminste, daar moet je dan echt in geholpen worden. Want ieder mens heeft waarde, ook zoals we hier vanmiddag in de kerk zijn, ook zoals u meeluistert, maar wel om een onwaardigheid, dat ik het niet verdien. Om Gods genade te ontvangen. In hun onwaardigheid, in het stof. En dan toch smekend de handen naar de Heer Jezus Christus uitstrekken. Dat is aanbidden, onder andere. Dat is ook wat hier bedoeld wordt bij de discipelen. En begrijpt u dan wat voor een geloof er eigenlijk meekwam bij die discipelen toen ze dat deden? Ze aanbaden hem terwijl hij zich aan hun gezicht onttrok. Juist om. Weet u daarvan, gemeente, van dat aanbidden? Het is tegenwoordig, en dat weet u ook wel, denk ik, maar het is tegenwoordig natuurlijk een uitdrukking die is heel erg in. Als je op internet zou gaan zoeken op aanbidding, dan kun je aanbiddings bijeenkomsten vinden en aanbiddingstrainingen en aanbiddingsleiders en noemt u maar op. Maar het gaat natuurlijk om dat aanbidden met ons hart. Kennen wij die plaatsen? Dat is een vraag voor ons allemaal persoonlijk. Die hoeven we niet te beantwoorden tegenover anderen. Maar kennen wij die plaatsen waar we, nee, voor de Heer niet kunnen blijven staan? En ook niet in onze stoel kunnen blijven zitten. Ik heb het niet over de mensen die dat echt lichamelijk niet meer kunnen. Maar mensen die lichamelijk nog kunnen knielen. Kennen we van die momenten dat we zo'n diepe indruk hebben van Gods majesteit en heiligheid, van zijn genade, van onze eigen onwaardigheid, dat je, niet om er een show van te maken, want er is geen mens die het ziet, maar dat je wel door de knieën moet gaan. En dat er misschien ook wel eens tijden zijn, en ik geloof dat die tijden er zijn, dat je plat op de grond voor de Heere komt te liggen. Om je onwaarde aan de Heere te belijden en hem toch niet te kunnen loslaten. Zo hem aanbidden die in de hemel woont. Nee, zegt iemand, nee dominee, dat ken ik niet. Dat is er in mijn leven nou nog nooit geweest. En weet u, als ik eerlijk ben, dan zit het bij mij, denk ik, vast op dat andere. Dat ik helemaal mijn knieën ten diepste niet buigen kan voor hem. Ja, ik kan het wel nadoen als een vorm. Maar echt geestelijk gezien niet. Geestelijk gezien is mijn nood dat ik zo rechtop blijf staan tegenover de Heer. En nog nooit door de knieën ben gegaan. Dan sluit ik af, gemeente, met dat wonder in Handelingen 9. Dat is ook een wonder van de Heer Jezus die ten hemel gevaren is. Waar hij Saulus op de knieën bracht. En die Saulus die nooit van zijn leven had gedacht dat hij zou knielen voor de Heer Jezus Christus. Die zijn naam ten diepste haatte. Die niets wilde weten van dat ene offer. En van dat steunen op dat ene offer, omdat hij zelf handenvol offers had waarmee hij dacht voor God te kunnen bestaan. Maar die Saulus wordt door Gods ontdekkende genade op de knieën gebracht. In het stof gebracht. En dan is het eerste of één van de eerste dingen die van Paulus gezegd worden. En zie, hij bid. En als u zeggen moet, mijn harde hart wordt maar niet verbroken. En die stramme knieën van mijn hart, die buigen helemaal niet. En ik blijf maar mezelf handhaven tegenover de Heer. En ik weet niet hoe ik echt aanbidden moet. Dan predikt het evangelie ons deze middag. Dat hij bij macht is om u te laten buigen. En tegelijkertijd doet het woord dat dringende appel. Buig u dan toch voor hem neer. Of zoals Psalm 2 het zegt. Kus de zoon. En daarmee wordt bedoeld als een overwonnen vijand de Heere te voet vallen. Zijn voeten vastgrijpen. Zijn voeten kussen. In de erkentenis, ik heb het niet verdiend en u mag naar recht met mij doen wat u behaagt, maar wees mij toch genadig. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg zou vergaan, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Want dat is het allerergste. Als je op de weg, op je levensweg moet vergaan, omdat zijn toorn een weinig ontbrandde, kus de zoon en welzalig alle die op hem betrouwen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen napreken in onze harten. Het was geen gemakkelijke stof die vanmiddag de aandacht vroeg. Het leek te gaan over dingen die misschien heel ver bij ons vandaan zijn. En toch, het was ook een gelegenheid om stil te staan bij het enige offer. Bij uw aanwezigheid in de hemel en door uw geest ook op de aarde. En bij uw werk waardoor u zondaren maakt tot werkelijke aanbidders van u. En Heere, maak ons zulke aanbidders. Waarbij uw lof klimt uit het stof. Heere, geef ons daar toch een plaats. Laat trotse zondaren zich toch door uw genade en door uw heerkracht mogen neerbuigen voor u. Laten ze geveld mogen worden op het slagveld van uw genade, vrije genade. Heere, zo bidden we om een zegen over het woord. Vergeef u het gebrekkige en het zondige. Wees u met ons in deze pas begonnen week. Bewaar ons en leid u ons. Sterk ook onze vriend en broeder die aanstaande zondag de gemeente hoopt te dienen. Help ons, Heere, als we ergens anders spreken. Help ons ook van de week als het woord ergens anders mag worden uitgedragen op een door de weekse dag. Kom u zelf erin mee, want we hebben u in alle dingen nodig. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 22, het 14e vers, is de slotzang die we de Heere geven in ons hart meezingen. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen en wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.